Swammerdam.
Goedemorgen. Leuk dat u luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijks uurtje wetenschap hier op Radio Salto. Met vandaag supportersgejoel bij The Varsity. Dit is een bijzondere aflevering waarbij wij straks ook proberen live over te schakelen naar The Varsity zelf. We zullen het in het eerste deel hebben over de wetenschap achter het supporten van sporters en roeien in het bijzonder. En dan nog bijzonderder The Varsity. En daarvoor heb ik in de studio uitgenodigd dokter Gerald Weltevreden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Gerard is sportpsycholoog en als docent werkzaam bij de UvA. Dat klopt toch?
Ja, zeker. Dat is juist.
Nou, leuk dat je er bent. We gaan het vandaag dus hebben over het effect van supporters op de roeiers. En daarvoor eerst even een klein achtergrondverhaal over de Varsity. Want op 6 april vindt de Nationale Universiteitsroeiwedstrijd Varsity plaats. Simpelweg de Varsity. In het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. Deze wedstrijd, die terug is te traceren tot 1887, trekt altijd veel publiek van, in het bijzonder, studenten. Dat zijn allemaal studenten die lid zijn van diezelfde roeivereniging. In 2018 stonden er tussen de 4000 en 5000 bezoekers langs de kant. En met die supporters is er iets bijzonders aan de hand. Namelijk, in de normale wereld, waar studenten een minderheid zijn, zijn de meeste fans op sportevenementen geen persoonlijke vrienden van de sporters. Op een zondag een wedstrijd in de arena bijvoorbeeld, daar hebben we niet zoveel met Ajax te maken, behalve dat we het misschien leuk vinden. Niet zo bij de Varsity. Alle supporters die daar langs de kant staan, zijn lid van roeiverenigingen. En dat zijn meestal ook nog eens corporale roeiverenigingen. Zij kennen de sporters. Dat maakt het een bijzondere wedstrijd met een bijzonder publiek. In 1990 zegt een roeier van het Delftse Laga, een roeivereniging in Delft, dat de sfeer met het publiek specialer is dan bij het Nederlands kampioenschap. Of de Olympische Spelen zelfs. Hoog tijd dus om het te hebben over de wetenschap achter het effect van het publiek op sporters. Gerald, jij deed onderzoek naar het effect van support op sporters. Kan je er in het heel algemeen al iets over vertellen?
En het eerste wat ik daarover kan zeggen is dat publiek leidt tot beter presteren. Dus een van de eerste onderzoeken in de sportpsychologie uit 1898... Het gaat ook over het effect van publiek op sportprestaties. Mm-hmm. Dus er was een sportpsycholoog, in ieder geval een psycholoog, die sport onderzocht. En die zag dat mensen harder fietsten als er publiek bij was. En die heeft een competitiemachine gemaakt. Dat was een soort vismolen met een waslijn, met een vlaggetje eraan. En moesten mensen die vismolen opdraaien. En met publiek ging dat vlaggetje harder dan zonder publiek. Dus dat is een van de eerste sportpsychologische studies die dat laat zien. Nou, dat effect noem je sociale facilitatie. En later is onderzocht waarom zorgt publiek er dan voor dat mensen beter presteren.
Ja.
En toen bleek ook dat het niet altijd zo werkt. Dus het werkt bij sommige taken wel zo, bij andere taken niet zo. En je kan zeggen bij conditietaken, die gaan om energie, inzet, kracht, daar werkt het. Bij coördinatietaken gaat het vaak minder goed als er publiek bij is.
En merk je daar dan ook nog verschil tussen bij verschillende sporten? Ik noemde net het voetbal al. Krijgt dat een ander soort effect dan wielrennen?
Ja, voetbal is dus een coördinatietaak. En daar gaat het dus in feite minder goed van publiek. Ja, er is wel veel publiek bij. Maar het coördinerende stuk, dat gaat minder goed. Het krachtstuk, dat zou beter gaan. Dus dat is het ingewikkeld aan dat onderzoek naar die sociale facilitatie. Dat ook binnen één sport zijn er verschillende componenten, kanten aan het verhaal. Dus voetbal heeft ook een krachtelement. Dat wordt bevorderd door het publiek. Mm-hmm. Maar de coördinatie is eigenlijk moeilijker met het publiek erbij. Je raakt afgeleid door dat gejuich en door het feit dat mensen je beoordelen en bekijken. Dat er ook een publiek van de tegenstander is die jou uitjouwt. Daar gaat het ook slechter door. Dus het is niet altijd beter.
Dus een harde kern bijvoorbeeld in zo'n voetbal fanclub.
Ja.
Die heeft wel degelijk effect met vuurwerk en gejoel op de prestaties van een team.
Ja, gejoel en vuurwerk. Ja, en dingen op het veld gooien. Dan wordt het ook bijna agressie. Hè? Ja. En dat heeft ook intimiderende effecten. Maar het grappige is, je kent het thuisvoordeel. Mm-hmm. Nu hebben ze gekeken naar of de thuisspelende ploeg beter presteert of de uitspelende ploeg slechter presteert. En het laatste is het geval. Dus de thuisspelende ploeg presteert ongeveer zo goed als ze kunnen. De uitspelende ploeg speelt gemiddeld wat minder goed dan ze kunnen.
Dus er is een sprake van een uitnadeel eerder dan een thuisvoordeel.
Ja, klopt. Je zou het uitnadeel kunnen noemen.
Oh, grappig. En hoe komt dit nou? Dus ik ben voetballer. We gaan het dan straks weer over roeien hebben, want daar hebben we het eigenlijk over. Maar stel, ik ben sporter. En daar staat een team voor mij langs de kant te juichen. Wat voel ik dan? Wat helpt mij daar? Of wat helpt niet als ze niet tegen, als ze niet voor me juichen?
En dan hebben we het over roeien. Je zei ja, langs de kant.
Laten we over goed. Nou, roeien. Dat is goed. Ja.
Roeien is een sport waarbij je moet volhouden. Dus je moet inspanning leveren. En dat wordt steeds moeilijker, want je zit helemaal stuk. Alles is verzuurd, het doet pijn. Mm-hmm. En je moet toch doorgaan, zo hard als je kan. Je lichaam en je geest zeggen, stop hiermee. Maar het publiek langs de kant zegt, ga door. En dat helpt, want je denkt, ja, ik wil niet meer. Maar A, ze zien het. B, ik ken ze. Ze willen dat ik mijn best doe. Ze zijn hier om mij te helpen. Of ik krijg op mijn donder als ik het niet doe. Dat speelt ook wel mee. Mm-hmm. Maar alles bij elkaar opgeteld, ga je net even langer door of net even harder door als het publiek is dat naar je kijkt, dan wanneer je alleen zou zijn geweest.
Oké, dus het heeft echt, ik vond het in de roeien heeft het dus echt met uithoudingsvermogen te maken.
Ja.
Maar bij voetbal was het anders, zei je. Daar ga je er echt beter van nadenken of zoiets.
Nee. Oh, nee. Ja, dat zou mooi zijn, maar kijk, voetballen gaat beter als je beter gaat nadenken. Maar of het publiek dat effect op je heeft, is maar de vraag. Dus sommige voetballers zijn onzeker. Hm. En als er een heel luid aanwezig publiek bij is, dan raken ze daardoor geïntimideerd en ontregeld. En dan kunnen ze juist niet meer goed nadenken. Want ze gaan nadenken over wat vinden ze van mij. Ze worden gewoon bang. En dan gaat het minder goed. Ze maken minder goede keuzes. Ze nemen minder goed waar. En dan gaan ze meer fouten maken. En gaat het slechter.
En dat komt aantoonbaar, suggereer je, door gejoel, door mensen langs de kant.
Als voetballers minder goed presteren vanwege angst, mm-hmm. Dan komt het doordat hun aandacht verstoord is. Mm-hmm. Je mag er wel van uitgaan dat veel voetballers angstig zijn vanwege dat publiek. Ik weet niet of je wel eens in een voetbalstadion komt. Ik vind het ook erg intimiderend. Dat geluid, het ontzettende gebulder van al die mannenstemmen. Dus dat werkt ook op die spelers op het veld.
Ja.
En jij zei, dat komt aantoonbaar door...
Ja, komt dat door dat publiek zelf? Kan je dat aanwijzen ergens?
Er is wat indirect bewijs voor. En dat is bijvoorbeeld wat ik net al noemde. Hè? Dus dat thuisvoordeel... Dat bestaat. Echt tientallen studies die dat gevonden hebben.
Ja.
Toen zijn ze gaan kijken, wat zien we dan precies voor verschillen tussen uit en thuis spelen? En in Amerika kan je dat mooi zien, want die afstanden zijn groter en dan is er vaak alleen maar een uitpubliek. Dus als je uitspeelt, dan is het alleen maar publiek van de tegenstander.
Ga niet een bus mee met de F-site.
Nee, dus het is niet gemengd. Het is alleen maar van de tegenstander. En dan... En bij basketbal houden ze ontzettend veel statistieken bij. En op al die statistieken, voor heel veel teams, konden ze zien dat ze minder speelden. Als ze uitspeelden, een ander onderzoek is gedaan toen een aantal college basketbalteams vanwege een mazelenepidemie, dat was in de jaren 90, een tijdje zonder publiek moest spelen, een half jaar of zo. En toen presteerden ze in die periode zonder publiek allemaal beter. Al die teams, ook niet één team toevallig, maar al die teams deden het beter dan de andere helft van het seizoen, toen er publiek bij was.
Oh, vet.
Gek, hè?
Ja. Oké, dan weer even terug naar het roeien. Want ik vergelijk het dus steeds met de normale situatie. Een sport die met een stadion en er zijn fans aanwezig. En dan nu weer naar het roeien, waar dus langs de kant... Ja, dat zijn allemaal voetbalmoeders die daar staan. Iedereen kent de sporters zelf. Ik moet eigenlijk geen voetbalmoeders noemen, dan wordt de corporaal worden dan boos op mij. Maar maakt het dan een aparte sfeer, denk je, als iedereen die daar staat bekende is van die sporters? Dat je het gevoel hebt als je op dat water zit van, ik word bekeken door mijn vrienden. Is dat anders, denk je, dan ik word bekeken door fans?
Dat is ook een kenmerk van dat onderzoek naar sociale facilitatie. Ik zei, de eerste studie is van 200 jaar geleden. Intussen is er heel veel gedaan. En daar hebben ze vooral gevonden dat het afhangt van heel veel verschillende dingen. Dus van het soort taak, maar ook van de persoonlijkheid van de sporter. Ook van allerlei kenmerken van de context. Dus eigenlijk is dat het antwoord, heel genuanceerd. Maar als ik het plat sla, kan je zeggen ja, want je roeit daar als vertegenwoordiger van die groep die daar op de kant staat. En het is ook weer uniek. Ik denk dat dat misschien ook die quote verklaart die hij voorlas.
Uit Delft.
Als, ja, dat het anders is dan een NK en anders is dan de Olympische Spelen. Dus bij deze wedstrijd, anders dan bij alle anderen, is dit publiek aanwezig. Dus ineens is er een groep op de kant aanwezig die jou aanmoedigt, die er normaal niet is. Dus dat merk je heel erg, dat verschil. Ja. En denk je, die groep, dat zijn mijn mensen en ik ben nu de vertegenwoordiger. Ja. Dit publiek is volgens mij normaal niet aanwezig. Ja. Je vertelde in de voorbespreking ook dat er gedronken wordt, dat er vrij veel dronken mensen op de kant staan, ja, en dat dat ook anders is dan anders.
Ja, bij die statistieken die ik noemde over die 4.000, 5.000 supporters in 2018... toen hebben ze ook het meeste hoeveelheid bier verkocht of weggegeven.
Kijk.
2 liter per persoon.
2 liter bier per persoon, ja. Daar worden ze ook luid van.
Daar worden ze luid
van. Dus dan gaan ze harder juichen en de roeiers harder roeien.
Er heeft zelfs een trein even toen een noodstop moeten maken. Die echt dus waar? over dat
langs
dat,
de Amsterdam-Rijnkanaal.
Ja, dat water heen ging. Omdat er iemand in die brug hing.
Oh, dat bedoel ik. Iemand hing aan de brug.
Iemand hing aan de brug. Oh. Dat geeft vast een hele andere sfeer.
Ja, ja. Dat is normaal niet. En, mag ik hopen?
Nee, denk ik niet. En dat heeft dus zin, omdat je als supporter... Kijk of ik het goed begrepen heb. Omdat je als sporter dan dus het gevoel hebt van... Ja, ik heb toch het gevoel alsof we andere woorden gebruiken voor support elke keer. Dat je zeggen van ja, dat helpt, want we worden gesupport. Support helpt, want we worden aangemoedigd. Maar waarom helpt die aanmoediging? Omdat je dus...
Omdat je meer je best gaat doen.
Omdat je
gaat meer inzet leveren. En kijk, dus
kan je dat nog iets meer uitdiepen? Wat zit daar dan weer achter? Waarom ga je beter je best doen als je aangemoedigd wordt? Wat kan jou het schelen of zo?
Omdat is motivatie. Het kan dus omdat het je dan meer kan schelen. Omdat die muur van geluid, laat ik het even zo noemen, een beetje beeldend, zegt harder gaan. Dit moet nu harder.
Ja.
En dat is er normaal niet. En als je daar gevoelig voor bent en op reageert, dan ga je dus harder trekken. Er zijn vastroeiers, die gaan al op hun allerhardst.
Ja.
Ik heb regelmatig studenten die roeien. Die zeggen, ja, als je over de finish gaat, dan moet je flauw vallen of overgeven. Anders heb je niet alles gedaan wat je kon.
Ja.
Nou goed, ik denk dat er ook wel roeiers zijn die niet zo ver gaan. En die kunnen dus nog een beetje meer geven. Die zitten op, laten we zeggen, 85% of 90% van wat ze eigen van dat punt van flauwvallen of overgeven. Dus als die aangemoedigd worden, geven ze weer een paar procent meer. En dan gaat de boot harder.
Gaat de boot harder.
Ja, dat is de gedachte. Ja, meer inzet. Dus dat is bij roeien, bij zo'n conditioneel gebaseerde krachttaak.
Ja, ja, ja.
Als je harder trekt, ga je harder. Het moet gecoördineerd zijn, hè? Dat weet ik ook. Maar bij voetbal of hockey moet het veel meer gecoördineerd zijn. Je kan wel je best doen, maar dat is niet zo bepalend als bij roeien.
En hoe komt het nou dat je... Ik ga de vraag nog een keer anders stellen. Ik ben heel blij met je uitleg, maar er blijft steeds iets hangen. En dat is, hoe komt het dat je denkt, ik ben nu al zeg maar 100% aan het geven. En dan roept er iemand iets naar je. Niet zomaar iemand, hè, maar supporters en fans. En dan denk ik, opeens heb je door van, oh, er zat nog veel meer in mijn lichaam. Waar komt dat verschil vandaan?
Nou, dit is, nu gaan we een beetje speculeren.
Oké.
Ik denk dat mensen een soort van veiligheidsmarge hebben. Laten we zeggen, je hangt aan een brug boven een afgrond of zo. En als je loslaat, dan lig je beneden. Ja, ik denk dan scheur je desnoods je spieren, maar dan probeer je vast te houden. Maar dat doe je normaal in een roeiboot natuurlijk niet.
Ja, ja, ja.
Dus die marge bedoel ik. Als je lever ervan afhangt, kan je nog wel wat extra, maar dan ga je echt stuk van.
Ja.
Maar ja, als het moet, dan moet het.
Als het moet, dan moet het. En dat bereikt het varsity publiek misschien.
Nou, ik hoop niet dat het zo ver gaat, want dat is sport nou ook weer niet. Daar is ook weer niet nodig. Maar ja, er zit nog wel wat meer. Kijk, als je alleen bent, dan is het makkelijk. Dus dat is wat sport is, hè?
Mm-hmm.
Mensen vinden dat mooi, dat die stem die zegt, stop ermee, dit is zwaar, dit doet pijn, dit is onaangenaam. Dat je daar overheen zet. En topsporters doen dat dag in, dag uit, om dan op de Olympische Spelen die piekprestatie te laten zien. En iedereen begrijpt dat die daar jarenlang dat voor gedaan hebben. Mm-hmm. Zichzelf verzet tegen die stem.
Het is een gevecht met jezelf.
Het is die stem die zegt stop hiermee. En dan komt van de kant het geluid. Ga door. Ja. En die twee zijn dan met elkaar in, nou ja, in strijd niet. Maar die stem van de kant helpt jou om door te gaan.
Is dat ook waarom mensen sportwedstrijden bezoeken? Om daarom te helpen? Vast niet bewust. Maar wat is support eigenlijk? Waarom doen mensen dat?
Ja, mensen vinden het leuk. Mensen vinden het leuk om zich. Dit gaat over sport waarbij je de sporters niet persoonlijk kent.
Ja, precies. Ja.
Dus die identificeren zich met zo'n team. Neem Ajax of Feyenoord. En die vinden het dan spannend om te kijken of het lukt op zondag om de wedstrijd te winnen. En als het lukt, zijn ze blij, voelen ze zich goed, want ze identificeren zich ermee. Dus ze denken, ik heb ook een beetje gewonnen. En als het niet lukt, dan balen ze heel erg. Dan zijn ze boos en teleurgesteld. Dan hebben ze een beetje verloren. Ja. En om dat te voorkomen, gaan ze proberen te helpen. En dat doen ze met hun stem. Of met, wat je zegt, vuurwerk, spullen op het veld gooien. Dat willen we natuurlijk niet. Maar je kan het op een positieve manier doen. En bijvoorbeeld ook bijgeloof. Dus veel supporters zijn bijgelovig. Dus die trekken hun geluksshirt aan. Of een speciaal amulet. Of die zeggen bepaalde dingen. Of zingen bepaalde dingen. Dat is onderzocht. Dat komt veel voor.
Is daar onderzoek naar? Want ja, dat vind ik waanzinnig interessant.
Naar bijgeloof.
Ja, ik heb eens een keer een wedstrijd. Ik ga eigenlijk niet naar de arena. Ik ben daar één keer geweest. Maar ik ben de eerste keer dat ik in een groot voetbalstadion was, was dat op een vakantie met een hele grote groep jongens. Zijn we naar Albanië gegaan. En daar speelde Tirana. Dat is van oudsher het voetbalteam van de communisten. Speelde tegen het van oudsher het voetbalteam van de kapitalisten.
En wij hadden politiek geladen.
Heel politiek geladen. En wij hadden kaartjes gekocht, de goedkoopste. En toen kwamen we binnen en toen dachten we, oh kut, die zijn zo goedkoop, omdat we tussen de harde kern van de hooligans staan. En toen zag ik dus voor het eerst in mijn leven wat voor bijgeloof er inderdaad in de lucht hangt. Dus er stonden mensen die stonden het publiek in te schreeuwen. Ja. En die hadden dan geen shirt aan en die waren op drums bezig. Ja. En het leek ook alsof ze voor bepaalde zangstukken, zeg maar koren, hadden ze aparte, en daarvan verwachten ze dat die aparte effecten hadden op het spel. Ja. Dus er is een moment van, oké, nu zetten we deze in en dan heeft dat hopelijk dat effect.
Ja.
Het deed me heel erg denken aan hoe Vikings vroeger bij maansverduisteringen zo heel hard gingen roepen, zodat dan de maan weer stopte met verduisterd worden.
Okay.
Zeg maar, van dat niveau. En iedereen, zichtbaar, iedereen ging daarin mee, in dat spel of zo, in dat geloof.
Ja.
Dus er hangt duidelijk meer in de lucht dan alleen maar de statistiek van de wedstrijd. Het is echt een soort tribaal gevoel bijna.
Ja.
Jij zegt dat er onderzoek naar gedaan is. Wat is dat voor gevoel? Wat is dat voor?
Nou, er is onderzoek naar gedaan dat fans, supporters, bijgelovige rituelen doen. Mm-hmm. Waarvan ze inderdaad geloven dat hun team, ploeg daar beter van gaat presteren. Mm. En er is ook wel wat onderzoek waaruit inderdaad blijkt dat, maar dat gaat dan bij sporters zelf. Als die bijgelovige dingen doen, gaan ze er beter van presteren. Of eigenlijk hebben ze het omgedraaid. Ze hebben dus, maar nu gaan we wel erg off topic hoor. Maar er was ze hebben een experiment gedaan waarbij ze mensen een munt gaven. En zeiden, dit is een geluksmunt. Mm. Als je die hebt, presteer je beter. Mochten ze een of ander taakje doen. Tweede ronde zeiden ze, nu nemen we die geluksmunt weer in beslag. En dan moet je het nog een keer doen. En dan gingen ze slecht van presteren.
Nou, bij deze.
Ja, dus dat is ook een aantoonbaar effect. Mensen geloven dan, oei, nou ben ik mijn munt kwijt. Dat zal het wel niet meer lukken.
Het is niet bijgeloof, want het werkt wel.
Ja, het werkt.
Het werkt, ja, waanzinnig.
Ja, het geeft wat meer zelfvertrouwen. Dat is een deel. Maar je had het net over de supporters. Mm-hmm. Wat we nog misschien leuk is om te noemen, wat er nog niet voorbij gekomen is dat het ook effect heeft op scheidsrechters.
Oh, ja.
Dus ze hebben scheidsrechters voetbalsituaties laten beoordelen. En dan met geluid van het publiek op een koptelefoon of zonder geluid. En aan dat geluid was te merken voor welke ploeg dat publiek was. En die scheidsrechters werden daardoor beïnvloed. Dus als ze met geluid die overtredingen bekeken, dan floten ze meer in het voordeel van het publiek dan zonder geluid. En dat blijkt ook uit ander onderzoek, dat scheidsrechters erg beïnvloed worden door het gejoel van het publiek. Dat verklaart een deel van het thuisvoordeel-effect.
Grappig. Ja, je zou toch denken dat ze daar een muur voor hebben ingebouwd of zoiets. Maar je ontsnapt dat niet, dat gevoel.
Ja, je kan het dus wel ontsnappen.
Dat muur van geluid.
Dus bij honkbal is er apparatuur die laat zien of een worp van de pitcher goed is of niet. Scheidsrechters waren geneigd om de thuisspelende ploeg vaker een voordeel te geven, behalve wanneer die apparatuur er was en zij wisten dat. En dan overcorrigeerden ze het. Dus dan gaven ze de uitspelende ploeg vaker het voordeel. Dus het is wel te corrigeren. Dus in scheidsrechtsopleiding zit het nu ook, dat dit effect heeft. Maar wat je zegt, het is tribaal. Het is verbaal geweld of geluidgeweld. Maar je bent als scheidsrechter toch gevoelig voor al dat lawaai van mannenstemmen. Ja. Je denkt, ja, moet een beetje uitkijken met die groep.
En dan gaan we echt ook weer een beetje off-topic. Maar ik weet dat bij de varsity, ja, misschien toch niet zo off-topic. Bij de varsity wordt een verschil gemaakt tussen vrouwen en mannen. Dat heeft te maken met gewichtklassen. De varsity wordt, dat is 3 kilometer op het Amsterdam Rijnkanaal. Een bocht om, allemaal heel gek. Dat hoor zie je meestal niet bij roeiwedstrijden. Maar de vrouwen die roeien 2 kilometer. Ja. En die hebben ook ander publiek. Misschien wel, durf ik hier te zeggen, minder tribaal publiek. Minder dat mannengejoel, weet je wel. Meer vrouwen aan de kant.
Hogere stemmen.
Krijgen die dan ook minder support daardoor, denk je? Is vrouwensupport iets anders dan mannensupport? Oef.
Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat het veel meer uitmaakt of het identificeerbaar is. Of je hoort als roeier, of roeister dus, is dit voor mij bedoeld of voor mijn concurrent in de baan naast mij?
Ja.
Als het gewoon zo'n één golf van kom op, dan maakt het eigenlijk weinig uit. Maar als je jouw naam ertussen hoort en liefst 40, 50 stemmen die jouw naam scanderen, ja, dan ga je er wel harder van.
Dan wel.
En dat maakt veel meer uit dan of het een vrouwenstem of een man of een groep vrouwen of een groep mannen is die dat roept.
Ja, ja, ja.
Maar dat zou je dus kunnen benutten. Dus als je die kennis, psychologische kennis over het publiek wil benutten, dan moet het identificeerbaar zijn. En dan moet het komen op een moment dat je ook echt energie nodig hebt. Dus bijvoorbeeld bij de eindsprint. Want als je het middenstuk, ja, dan moet je niet voluit gaan. En dan ben je ook nog niet leeg waarschijnlijk. Dus dat geroep moet komen op het moment dat jij nog net even dat beetje extra moet geven. En dan moet het eigenlijk ook nog afgestemd zijn met de hele boot. Van wat willen jullie dat we doen? Wat voor gevoel moeten jullie krijgen? Oké, gaan we dit voor jullie roepen? Of we nemen zelfs instrumenten of trommels of zo mee. Of iets anders wat veel geluid maakt. Om het een soort van ritmisch te ondersteunen. Dus als je dat ritme van de roeislag pakt, zodat die boot voelt, want dat is hun ritme, want die boot ernaast zit net even in een ander tempo waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Of in ieder geval op een ander punt in de slag. Dus dan gaat het bij elkaar optellen. Dan voel je, dit is voor mij, mijn mensen staan aan de kant mij te helpen en ze zien mij ook nu. Ik moet nu mijn best doen.
Maar de support heeft eigenlijk ook geen zin, dus als je het niet nodig hebt. Het heeft vooral te maken met die grens in jezelf overgaan.
Ja.
Ja, dat is ook weer grappig. Ja, ja. Dat je, als je gaat, het applaus aan het begin van een marathon is misschien minder belangrijk dan het applaus aan het einde van een marathon.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is een goed voorbeeld.
Oh, grappig. Ja, ik krijg toch heel erg het beeld van een, ik bedoel, we denken al graag over onszelf als hele rationele wezens. Maar wat we hier aanraken, dat heeft echt wel een beetje te maken met bijna oergevoelens of zo. Van, ik hoor hierbij, gevecht aangaan.
Groepsgevoel, ja, zeker, ja. Ja.
En is dat daarom ook waarom mensen sporten? Waarom wordt er gesport? Het geeft een lekker gevoel, maar het is ook iets oers of zo, denk ik.
Ja, dat is een beetje speculeren natuurlijk. Mensen hebben van nature de wens om competent te zijn. Dat vinden ze leuk, om iets goed te kunnen.
Ja.
En dan ook nog dat aan anderen te laten zien. En dan zien anderen dat ze, nou, die kan zo goed roeien of tennissen of gitaar spelen, tekenen, dat zit in mensen.
Mm.
En iedereen kiest dan zelf iets wat ook een beetje talent voor heeft, wat hij graag ontwikkelt. Dus je hebt er niks aan natuurlijk, je krijgt geen geld voor roeien. En ik denk wel dat evolutionair zo gegroeid is, dat je binnen zo'n gemeenschap, zoals mensen vroeger waarschijnlijk leefden, en op zichzelf staande groep, dat iedereen iets had waar die dan onbekend stond, dat die kan dat goed.
Mm.
En het was natuurlijk ook functioneel, zeker dingen als boogschieten, speerwerpen, achter dingen aan, dieren aan, prooi dieren aanrennen. Dat was in het verleden eigenlijk ook een manier om meer bronnen te hebben, bronnen eten.
Het mm-hmm. is voor mij ook wel echt een puzzelstukje om support te begrijpen, denk ik. Dat het iets, ik blijf het oers noemen en het blijft speculatief, maar dat het iets heel erg te maken heeft met de menselijke natuur. Misschien nog wel meer dan economisch nadenken of zo. Ja, precies. Nou, interessant gesprek. Heb je zelf geroeid?
Ik heb gekanoed. Dus ik ken de roeisport niet, maar ik ken wel het gevoel van de bosbaan en aangemoedigd worden, ja.
Ja. En had je het ook nodig, denk je? Of win jij het gevecht met jezelf ook wel zonder support?
Ik had nooit het idee dat ik er nou heel veel harder van ga. Ik dacht, ja, ik ga al zo hard als ik kan. Goed, fijn om te horen dat je roept, maar ja. Ik kon niet harder.
Ja, leuk. Interessant. Hartstikke bedankt voor het gesprek van vandaag.
Graag gedaan.
Dankjewel. Gerald Weltevreden, sportpsycholoog aan de UvA, over het toch misschien het oergevoel van support dat heel erg nodig is om je eigen grens over te gaan in onder andere het roeien. Hier op Radio Swammerdam.
Dan gaan we nu direct door naar de column van Job Korte, onze columnist hier bij Radio Swammerdam. Take it away, Job.
Een roeier blijf je altijd. Op de gemiddelde roeivereniging wordt er dagelijks met man en macht aan riemen en ergometers getrokken om een boot door het water te krijgen of een toptijd neer te zetten. Als zwaarlijvig kind dat na 9 jaar totaalvoetbal op het middenveld van Roda 46 te Leusden besloot te gaan roeien in Amersfoort, kwam ik in een wereld van hard werken en doorzettingsvermogen terecht. En ja, op een roeivereniging word je tot roeier gemaakt. Halen en strijken, stuur of bakboord, skul of boord roeien, het jargon wordt je op het water of in het krachthonk als zwoegend ingegeven. Nu ben ik nooit een toppresteerder geweest. Mijn hoogste resultaat was een tweede plek op mijn eerste roeiwedstrijd, maar wel heb ik er veel aan overgehouden. In mijn niet altijd even vloeiende rondjes hardlopen door het Westerpark denk ik nog met regelmaat terug aan het gevoel van de boot over het water. Als een warm mes door boter sneed ik met mijn mederoeiers in de dubbelvier, dat wil zeggen 4 roeiers met 2 riemen, door het water van de Eem, begeleid door het ritme van de schuivende stoelen en de riemen die in en uit het water gingen. In dit ritme ontstaat dan ook het clubgevoel wat de roeivereniging eigen is. De hele boot is toegespitst op het worden van 1 geoliede machine, synchroon schuivend over het water. Het hele lichaam van de roeier wordt onderdeel van deze machine. Hoe langer het roeit, hoe sterker de lijven, hoe sterker de machine. In mijn eerste dagen kreeg ik spierpijn op plekken waarvan ik niet wist dat ik er spieren had. Ik viel af, waardoor ik minder gewicht op de riem kon zetten, waardoor ik meer kracht moest gebruiken. En zo door. Mijn eerste jeugdroeiwedstrijd was een openbaring. Van heinde en verre kwamen er wagens aangereden die volgeladen waren met boten in alle soorten en maten. En daarachteraan auto's vol roeiers uitgedost in de kleuren van een club. Op de vlonder schoten mensen heen en weer, om de boten zo snel mogelijk in en uit het water te krijgen, zodat ze konden oproeien naar het startpunt. Toen de wedstrijd eenmaal begonnen was en we als weliswaar synchrone, maar toch dolle honden de boot vooruit probeerden te krijgen, hoorde ik tussen het zuizen van mijn oren de toeschouwers joelen. Roeiers zelf maken tijdens een wedstrijd eigenlijk nauwelijks geluid. Je bent zo druk bezig met het roeien zelf, het deel worden en blijven van de machine, tegen alle vermoeidheid in, dat er niet veel ruimte overblijft voor iets buiten een ademteug halverwege je haal. Een goede portie overgeven na een wedstrijd op het water of de ergometer is niet geheel ongewoon. Op de gemiddelde jeugdroeivereniging maak je vrienden en eetstoornissen voor het leven. Op de gemiddelde studentenvereniging komt daar ook nog een alcoholprobleem bij. Sommigen behalen ze zelfs alle 3. In mijn korte affaire met Neerhuis, toen ik net begon met studeren, kwamen ze alle 3 langs. Veel drinken tijdens je introductie, niet eten tot na je ergometertest, kennismaking met de vrienden van de boot waarin je de introductie doormaakt. Hoewel ik zelf na enige tijd de handdoek in de ring heb gegooid, zijn mijn broers echte nerieden. De ene was een wedstrijdroeier, de andere een kracht achter de tap. Verhalen over varsity en vaasjes waren gebruikelijk als ze weer eens thuis kwamen. En je zou kunnen zeggen dat al deze Olympische inzet samenkomt op de varsity. Op iedere studentenroeivereniging is het een evenement waar naartoe wordt geleefd en waarover naderhand nog lang gesproken wordt. Het gejoel neemt vanzelfsprekend een meer studenticoze vorm aan. Neerhuis heeft het gebruikelijke Yu Hikamalaya, daar komen de leeuwen, voor haar eigen roeiers en er bestaan natuurlijk ook hekelingen voor de rivalen. Zo is Orca, de vereniging uit Utrecht, met haar gebrek aan corporaal verleden al snel verworden tot Knorka. Overigens was het nog maar de vraag of Neerhuis aan deze editie van de varsity mee zou mogen doen, gezien ze een tijd geleden in Leiden het verenigingspand van Njord nagenoeg hebben vernietigd. Maar dat is gelukkig door de vingers gezien. Roeien met de riemen die je hebt, of iets in die richting. Een roeiwedstrijd kan van een afstand wat langzaam overkomen. In de boot zelf niet. Zoals gezegd, heen en weer schuivend op je bankje, je riemen halend, onderdeel van de machine, gaat alles heel hard en tegelijkertijd erg rustig. Met je rug naar de finish kan je je afvragen waar die blijft. Je ziet de bruggen en bochten pas wanneer je ze voorbij gaat. Het gejoel van de supporters is dan ook een welkom stukje empathie. Van de kant brengt het gejoel de adrenaline over die in de boot regeert. Vertelt de roeiers dat de joelers eigenlijk met ze in de boot zitten, geïnvesteerd en steunend. En zo, onder het gejoel van hun verenigingsgenoten, zowel in of buiten de boten, stevend dit jaar zoals altijd de winnaar af op de finish. En zal deze worden onthaald door hun leden, die dan traditiegetrouw naakt in het water zullen springen om de boot te ontvangen. En ieder jaar hoop ik toch weer, Nerhuis wint de varsity.
Goed, dan gaan we nu bellen met Mick Makker. Mick Makker is een roeier die onder andere op de Olympische Spelen heeft geroeid en daar zilver heeft gehaald. En die ook op de varsity heeft geroeid. Hij heeft 4 maal de oude 4 van de varsity gewonnen. Dat is het nummer waar je met z'n vieren in de boot zit. Dat levert het grootste prestigeprijs op volgens mij. Daar weet hij straks vast van alles over te vertellen. En ik ben geïnteresseerd in of hij dat ook zo ervaart, wat Gerald wel tevreden net vertelde. Dat je het gevoel moet hebben dat de mensen die aan de kant staan jouw mensen zijn. En of hij het gevoel heeft ook dat support helpt met het overgaan van een bepaalde grens in jezelf. Dus, Mick Makker. Spreek ik met Mick Makker?
Ja, dat klopt.
Olympisch roeier. Hey Mick, wat leuk dat je mee wilt doen aan deze uitzending. Ik heb een stelling die ik jou wil voorleggen. Het komt van een roeier die in 1990 gezegd zou hebben, en ik heb helaas niet kunnen achterhalen wie dat nou precies was, maar er heeft een keer iemand gezegd, roeien voor de Olympische Spelen is minder bijzonder dan roeien op de varsity. Wat vind je daarvan?
Ja, nou, laat ik het zo zeggen. De varsity en de Spelen zijn wat mij betreft de wedstrijden die het meest op elkaar lijken.
Okay.
Dus qua beleving, qua publiek, het gewicht dat je er als roeier hangt. Ik heb natuurlijk 4 keer de varsity gewonnen voordat ik naar Spelen ging. Ik heb eigenlijk nooit een wedstrijd gehad waar ik... kijk, Henley vind ik ook heel erg mooi. Maar er is geen wedstrijd die ik zo beleef als de varsity. En ik vond de Spelen eigenlijk... daar heel erg op lijken. Ik vond dat ik vind dat juist eigenlijk 2 hele vergelijkbare wedstrijden. Omdat het zo, het is iets wat je zo intens beleeft. Met ook een heel intens feest daarna. En als je gehuldigd wordt voor de varsity, dat is iets... Nou, dat is iets magisch. Dat is, er gaat een wereld, een geheime wereld voor je open met prachtige dingen. Waar je met je ploeg je hele leven een mooie herinnering aan koestert. Ja. De Spelen is natuurlijk, staat minder bol van tradities dan de varsity. Dus dat geeft dat de varsity net dat stukje extra magie. Ik vond onze huldiging in het Team NL huis, dat was wel... Dat was bijna een soort kroegjol. Ik vond het verrassend vergelijkbaar.
Oh, wat leuk dat je dat zegt. Dat het zo lijkt op een kroegjol. Want dat gebeurt natuurlijk, misschien even voor onze luisteraars. Wat gebeurt er als je de varsity wint?
Als je de varsity wint, dan... Ik kan even heel snel chronologisch er doorheen gaan. Je komt over de finish. Er zwemmen, en dat is echt uniek. In dat opzicht is de varsity mooier dan de Spelen. Dat er van 100 man naar je toe zwemt. En helemaal blij zijn dat de vereniging de varsity heeft gewonnen. En die gaan allemaal, want het water is ijskoud aan je boot hangen. Waardoor je zelf uiteindelijk... totaal oververmoeid, ook in het water raakt, moet die boot zinken. De GoPro gaat verloren, alles is helemaal, alles is chaos, maar één groot spectaculair feest. En dan sta je nog 2 uur op de kant waar je door iedereen en alles gefeliciteerd wordt en die kransen omkrijgt. Dat is echt heel erg bijzonder, zeker bij de varsity is natuurlijk, heb je echt een hoofdnummer. Op de Spelen is dat natuurlijk niet zo. Kijk, als 8 sluit je in principe ook de Spelen af. Zoals je dat op de varsity met de oude 4 doet. Maar het is toch niet zoals je het hoofdnummer bent op de varsity. Wat het wel heel erg speciaal maakt. En waar echt de dag om jouw wedstrijd rijdt. Dat is iets geweldigs. Ja. En dan heb je heel even een momentje. Dat is voor mij altijd magisch. Dat je even onder de douche staat. En het allemaal even tot je neerdaalt. En het terrein verlaten ziet worden. En dan ga je eten met z'n allen, dan ga je een kroegje doen. Of tenminste, je wordt met de koets opgehaald van Centraal Station in het geval van Neerhuis. Ah. En daar ga je met de koets naar de sociëteit van het ASC, NIA. Ja. En daar is één groot feest met onbeperkt bier voor iedereen die komt. En dat gaat tot in de vroege uren gaat dat door en is het gewoon... Dat is heel erg leuk. En er gebeuren ook nog allerlei dingen achter de schermen die voor intimie zijn. Heel bijzonder. Dat maakt het nog wel misschien wel weer wat magischer dan de Spelen. Momenten van historie, de verbinding met alle Meride, maar ook andere winnaars van andere verenigingen die er zijn voorgegaan. Dat is heel bijzonder.
Wat ik je ook wil voorleggen is, ik zat net te praten met een sportpsycholoog en die, Gerald Weltevreden, en die stelde van ja, je hebt er als roeier echt wat aan als je het gevoel hebt dat de mensen die aan de kant staan, dat jouw mensen zijn. Je identificeert je met die mensen. En dat heb je natuurlijk bij die roeivereniging, heb je dat heel sterk, kan ik me voorstellen. Denk jij dat het je geholpen heeft, dat gevoel van identificatie, dat gevoel van dit zijn mijn mensen, om het om goed te presteren, wil ik je voorleggen.
Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb één varsity. Mijn eerste was natuurlijk heel bijzonder en speciaal. En daar heb ik dat zeker zo ervaren. Maar mijn tweede was misschien nog wel wat intenser. Want daar werd de grote concurrent Triton al lang van tevoren werden die heel erg opgehyped door andere verenigingen, door hun eigen vereniging, door de roeimedia. Dat die hem zouden gaan winnen. En dat werd heel erg uitvergroot. En wij werden eigenlijk daarin een beetje uitgedaagd. En daardoor werd de tegenstelling tussen Neerhuis en Triton werd heel erg uitvergroot. Dus er was heel erg een sentiment dat wij... zouden wij het weer gaan flikken voor onze vereniging? Of zouden wij nu door de beste oude 4 van Triton aller tijden, zo werden zij destijds genoemd, verslagen worden? En wat ik daar me nog heel goed kan herinneren, was dat mijn coach Diederik Simon, die zei toen vlak van tevoren, vlak voordat het water op gingen, zei hij, iedereen hier, dus eigenlijk alle verenigingen behalve Neerhuis, bedoelde hij daarmee, zei iedereen hier, wil dat Triton wint. Iedereen wil dat Triton wint. En niemand kunt het ons. En ze hopen allemaal op die Triton-overwinning voor het eerst in 50 jaar. En dat feestje gaan wij vandaag eens even mooi verzieken. En dat gevoel was... Daar sloeg ik heel erg op aan. En niet alleen dus het gevoel van... we gaan het hier even voor de Neerhuis-mensen doen... dat die 1 op de 10 rieden die hier staan... dat die trots kunnen rondlopen, wat natuurlijk mooi is. Maar ook om de misgunners even op hun plek te zetten als het ware. En dat... Ja. Het is een gevoel van verbinding... maar ook een gevoel van tegenstelling... en van opeisen wat je... Waar je denkt dat je recht op hebt, ook als anderen dat niet willen dat je dat hebt.
Ja.
Ik heb dat zeker zo ervaren. En op de varsity, dat is wel echt iets wat ik veel terug hoor, van mede-Olympiërs ook. Dat veel van die, in ieder geval op neerhuis, omdat er wordt zoveel van je verwacht dat je wint. Door de club, iedere neriet die rondloopt en de varsity een beetje in de gaten houdt, wordt er zo verwacht dat je wint dat de druk voor de varsity hoger is dan voor je Olympische finale. En dat is, dat heb ik absoluut zelf ook gehad. Ik was echt zenuwachtiger voor mijn varsities dan voor mijn Olympische Spelen. Omdat je wel meer dan bij de Spelen het gevoel hebt dat je het lot van meerdere mensen met je meedraagt. Ja. Omdat er gewoon, omdat je het niet alleen voor jezelf doet. En dat is natuurlijk, bij de Spelen doe je het ook in zekere zin, is het leuk dat je het voor je land doet. Maar ja, er zijn nog wel meerdere kansen op een medaille. Maar als je, zeker in 2016 waren we natuurlijk, waren mannen nog het enige hoofdnummer. Ja, dan moet je het echt waarmaken. Anders gaat de hele club geen feestje krijgen. En je bent op Neerhuis, voel je ook wel echt een beetje de slumiel als je het niet wint. Want wij komen natuurlijk ik heb een decennium meegemaakt waar wij er volgens mij 8 van de 10 varsities hebben gewonnen. En dat, dan moet je winnen. Want als je het niet wint, ja, dan ben je de sukkel. En dat is best wel een heftige druk.
Ja.
Die veel jongens ook als zwaarder hebben ervaren dan voor de Olympische Spelen.
Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Want Olympische Spelen gelden in ieder geval in andere gebieden, denk ik wel, als een soort summum, hè, het hoogst haalbare.
Mm-hmm.
Maar jij zegt, ja, eigenlijk, die de druk om te presteren was dan toch sterker bij de roeivereniging Neerhuis in dit geval. Heeft dat, denk je, effect gehad op je prestaties ook, denk je? Dat je die druk ervaart van buiten?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is, ik heb echt wel een paar spannende edities meegemaakt, waarvan 2017 echt wel de spannendste was. Waar ik heel erg diep heb moeten gaan. En ik was er al niet zo best aan toe fysiek toen. Hmm. Maar omdat het zo zwaar en gewichtig voelt, kan je wel, denk ik, extra van jezelf vragen. Omdat het moet gewoon gebeuren. Zo voelt dat echt.
Ja.
Het is verliezen, dat is echt geen optie. En dat is natuurlijk, ja, als je in een lijn stapt waar dat de norm is, dan ga je daar ook veel sneller aan, aan optrekken. En dat zeker met het feit dat je weet wat er allemaal langs de kant staat voor je, tegen je. Dat vond ik op zowel de varsity als op de Spelen heel erg leuk en mooi. En dat maakt het allemaal heel intens.
Ja.
En ik geloof wel dat als je het goed doet, dat je daardoor een betere versie van jezelf kan kanaliseren.
Een persoonlijke grens overgaan misschien bij jezelf.
Ja, en ook de hele beleving ook nog eens als leuker ervaren en specialer en meer bijzonder. Dus ook het genot is veel groter dan als je een wedstrijdje op de bosbaan of op een wereldbeker wint. Want ik vind wereldbekers en WK's halen het wat mij betreft ook echt bij lange na niet ten opzichte van de varsity. Op de varsity staan, zeker als het vergelijkt aan een handy, waar meer mensen aan de kant staan, maar niet de mensen die er voor jou toe doen. Dus ja, als ik in dat opzicht spreek, of denk aan de woorden van de psycholoog die je aanhaalde, dat is absoluut onderscheidend. En als je weet wat je te wachten staat, als je hem binnenhaalt, ja, dat is, die beloning is, is ook best een vooruitzicht waar je voor wil afzien.
Dat was Mick Makker over de Varsity. Dan gaan we nu iets moeilijks proberen. U heeft natuurlijk al doorgehad, ik heb dit van tevoren opgenomen. En we gaan nu overschakelen naar mei, een paar dagen later. Terwijl ik aan de kant sta bij de goede wedstrijd, de Varsity zelf. En dan gaan we dezelfde vragen nog een keer voorleggen. Namelijk, denk je dat het zin heeft om te supporten? Denk je dat zij daar betere prestaties van gaan leveren? En waarom support je eigenlijk? Goed, wens me succes. Dit is een unicum, dit doen we voor het eerst. Zo'n live overschakeling. En als ik jullie niet meer spreek, stel het gaat mis, dan nog een hele fijne zondag. Ja, ik sta hier dus nu op het terrein van de Varsity. Ik ga even kijken of ik iemand kan vinden. Zo, ik sta hiernaast.
Sander.
Hey, en wat ga je doen vandaag hier?
Gezellig in het zonnetje bier drinken. En dat is het wel, denk ik.
Maar ga je een beetje supporten?
Uiteraard.
Hoe ben je dat van plan te gaan doen?
Roepen. En zoals... Allee! Oké, Nos, ik kan niet heel hard doen voor de microfoon.
Dankjewel. En heeft dat zin, denk je, supporten?
Natuurlijk.
Waarom dan?
Nou, dan ga je harder van roeien. Ik merk het zelf ook, als ik zelf op de bosbaan zit, volle focus, dat laatste, die eindsprint, die wordt echt beter als je wordt aangemoedigd.
Weet je dat je nu precies het resultaat herhaalt van een sportpsycholoog die ik heb geïnterviewd?
Ja, ik zou mezelf ook een beetje omschrijven als sportpsycholoog. Ja.
Je bent toch goed aangevoeld?
Ja, ik heb er echt gevoel voor.
Ik sta hiernaast.
Joris Keller.
Joris, en wat doe jij hier vandaag?
Ik ben coach van eerstejaars licht van Neerhuis.
En waar ga je ze ook een beetje aanmoedigen?
Ja, zeker. Ik ben ook een grootste fan, grootste supporter. Dus ik ga mee fietsen en ik ga ze naar die finish schreeuwen.
Waarom denk je dat schreeuwen helpt bij het bij support?
Nou, omdat het varsity heb je te maken met de elementen, de deining, het water. Dan, ja, niemand roeit goed. Dus het is de emotie die ze moeten hebben om te winnen, in mijn mening. Dus als ik ze wat meer, nog wat meer adrenaline kan geven, dan gaan ze nog harder, hoop ik.
Roepen, veel roepen, schreeuwen, schreeuw ze vooruit, kluiten gooien, strepen, pakken ze.
En denk je dat dat zin heeft?
Ja, 100%. De steun aan de kant is het allerbelangrijkste, denk ik.
Waarom denk je dat?
Daar krijg je kracht van. Als je in die boot zit en je hoort je vrienden en je maat, die hoor je schreeuwen, nou, dan pak je ze wel, hoor.
Is dat ook waarom jij hier bent?
Ja, en voor mijn eigen plezier natuurlijk.
Wat?
En de koudskele rakkers, hè? Het bier, dat is ook erg belangrijk.
Ook belangrijk, ja. Zeker.
Ja, wij zijn onderdeel van het collectief geheugen geworden, omdat we in de tijd dat mijn zoon, die nu 45 is, 46 is, 's ochtends vroeg, voordat de hekken dicht gingen, naar de bosbaan gingen. En dan daar de hele dag, zij als social center met een kar met lekkers. En ik op een vouwfietsje, omdat ik ben oud roeier, te kijken naar waar het om gaat, het roeien. Nou, als je dat vaak genoeg doet, op een gegeven moment kwam het bestuur aandragen met zulke stoelen. En vorig jaar kregen we opeens nieuwe stoelen. Dus je begrijpt dat we nog, zolang we leven, dit zullen blijven doen.
Het zit er al om 7:00
s'ochtends. Vandaar dat u het zo koud heeft ook. U heeft de warme handschoenen aan.
Ja.
Hoe heet jij?
Josien Mosolski.
En wat doe je hier bij de Varsity?
Ik ben de president van de Varsity-commissie.
Klinkt belangrijk.
Ja, het is erg leuk ook. Ja.
Hey, en dan komen we elk jaar best wel wat mensen op de Varsity af. Waarom denk je dat ze dat doen?
Tja, ja, goed, ja, goede vraag eigenlijk. De Varsity, dat is meer dan alleen een roeiwedstrijd. En ik denk dat het eigenlijk heel bijzonder maakt. En we hebben het eigenlijk altijd een beetje over het Varsity gevoel. Uh-huh. En dat is voor iedereen eigenlijk een beetje hetzelfde. En dat maakt het evenement juist weer zo uniek. Dus het is een beetje deels de verbondenheid die iedereen voelt. Dus alle studenten van heel Nederland. Maar eigenlijk ook alle generaties. Want hier komen, nu is het nog wat vroeg, maar uiteindelijk komen ook heel veel oud-roeiers. Dus alle leeftijden komen hier. Die hebben dan ook nog kinderen mee. Dus alles komt hier samen.
Denk je dat het effect heeft op de prestaties van de roeiers, dit effect, dit gevoel, dit Varsity-gevoel?
Ja, dat kan ik eigenlijk, denk ik dat niet, dat weet ik eigenlijk. Ik heb hier zelf ook geroeid 3 jaar geleden. En ja, dat is nog steeds een van de mooiste races die ik ooit heb gevaren. En eigenlijk het meest, je kan hier niet heel mooi roeien, het water is heel slecht. Dus dat je dat kan zeggen daarna, dat is wel bijzonder. En we noemen het eigenlijk altijd een soort muur van geluid waar je op afkomt. Dus als je naar de finish komt, op een gegeven moment hoor je je stuurtje niet meer. Dan hoor je alleen nog maar het geschreeuw van al je verenigingsgenoten. Ja, en dat gevoel is eigenlijk onbeschrijfelijk.
En ga je harder van roeien, dat weet ik zeker?
Ja, zeker. Ja, ik denk, in principe voel je na 200 meter, voel je je benen niet meer of gaan ze steken van al het zuur. Maar zodra je eigenlijk dat geluid hoort en de Schalkwijkerbrug een beetje weer in het vizier komt, ja, dan gaat het eigenlijk meteen weer weg.
Denk je dat de mensen hier komen om hun verenigingsgenoten te supporten? Of komen ze hier omdat het gewoon één groot feest is? Of hoe zit dat?
Ja, ik denk eigenlijk, heel veel roeiwedstrijden zijn echt voor de roeiers, maar de varsity is voor een vereniging. En mensen komen dus niet alleen om echt naar het roeien te kijken, maar komen echt om een vereniging te supporten in dat opzicht.
En hoe ga jij supporten vandaag?
Ja, ik ga zorgen dat alles op rolletjes loopt, zodat iedereen zo goed mogelijk kan roeien. Vooral goed kan genieten van het goede weer en dat het gewoon een hele mooie dag wordt.
Het lijkt er inderdaad op dat de varsity iets unieks heeft waar mensen harder van gaan roeien. Dat zei Gerard weltevreden natuurlijk ook al. Mick Makker heeft het nog een keer bevestigd voor ons. En hier nu ook eigenlijk iedereen die ik spreek heeft het over een soort uniek gevoel. Waardoor dit hele evenement iets heel bijzonders krijgt. Waardoor ook mensen harder gaan roeien. Ja. Nou, een leuke aflevering van Swammerdam. Zeker om te maken. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft. We spraken Gerald weltevreden over sociale facilitatie. Mick Makker, de Olympisch roeier, die het had over het verschil in sfeer tussen onder andere de Olympische Spelen en de varsity. En het effect dat het met hem gehad heeft. En ik ben hier nu op het varsity-terrein in Houten. Dezelfde vraag nog een keer aan te stellen. En ik krijg het inderdaad alleen maar bevestigd. Het klopt wat ik dacht. Nou, ook een keer leuk voor een wetenschappelijke uitzending. Goed, we zien u graag volgende week terug. Ik doe de groetjes vanaf het varsity terrein. Ik ga zo meteen denk ik maar even een biertje drinken. Want ik ben echt de enige die nog geen biertje in de hand heeft. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne zondag.